De eerste zondag van een nieuw jaar. Daarin kun je verder met het geboorteverhaal. Dan kijk je vandaag zo tegen 6 januari omhoog naar het verhaal van de drie koningen. Of je richt je op een openingswoord aan het begin van een nieuw jaar. Ik heb voor dit laatste gekozen. Mede naar aanleiding van een telefoongesprek met mijn oudste broer Peet. Als oudste van het gezin heeft hij het opgepakt om iedereen rond kerst bijlangs te bellen. En daarmee een traditie van de ouders, met name mijn moeder, voort te zetten. Het leverde een leuk gesprek op over de dienst die Peet zelf in voorbereiding had. Het moest gaan over David en Jonathan, zei hij. Hij had een boek van Ronald Giphart gelezen namelijk. Dat had hem op dit spoor gezet. Ik weet niet of jullie Peet kennen, maar zoals Peet dat kan, word je vervolgens een minuut lang meegenomen in het proces en de denkweggetjes die geleid hebben tot de overdenking die hij onderhand in Pernis heeft gehouden. Ze wonen in Rotterdam, hè, ondertussen. Ik raakte desondanks geïnspireerd en dook ook zelf in het verhaal. Extra aangemoedigd door dat hele bizarre nieuwsfeit hier uit Drachten, waarin drie om en bij 15-jarigen elkaar letterlijk naar het leven staan. In een werkelijkheid waarin vriendschap een heel vluchtig begrip is geworden voor jongeren van nu. Van mijn beste Mattie naar dode leeftijdgenoot is maar één missteek verwijderd, hè. Heb jij het daar druk mee gehad, hè? Kinderen van Jutger, begrijp ik. Maar niet van jouw locatie, oké. Okay. Nou ja, haakt er ongelooflijk in, kan ik mij voorstellen. En wat het vooral bij mij doet, is het gemak waarmee kinderen gewoon die switch in hun hoofd kunnen maken. Dus ik ga voor jou door het vuur naar, je bent niks meer waard. En dus over David en Jonathan dus. Direct nadat David de reus Goliath had gedood, wordt hij als held bij koning Saul gebracht. Hij heeft dan het van bloed druipende hoofd van Goliath nog in zijn hand. Een heroïsch stukje uit een verhaal. De koning vraagt hem dan met een mengeling van ontzag en verwondering: wie ben je eigenlijk, jongeman? En David antwoordt daarop: ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaïe. Het is ook de eerste keer, zo begon ook de lezing net, de eerste keer dat David en Jonathan elkaar ontmoeten. En dan gebeurt klaarblijkelijk direct iets bijzonders. Jonathan ziet David en ziet in David een soulmate, een geestverwant. Het klikt ongelooflijk en direct tussen die twee. En het komt tot een hele bijzondere vriendschap waarbij Yahweh een uitdrukkelijke partner wordt in die vriendschap. In 1 Samuel hoofdstuk 20 zegt Jonathan tegen David: de Heer is tussen mij en u voor altijd. Jonathan neemt initiatief in de vriendschap en zegt: ik verklaar je tot mijn vriend, ik zoon van de koning. En ik zeg je, tussen ons staat de Heer centraal. De vriendschap die we hebben draait om Hem, onze God. Zo raken ze aan elkaar verknocht in een drievoudig snoer, zou je kunnen zeggen. En dat wat ze samen hebben is een verbeelding van het eerste en het tweede gebod uit de 10 woorden. Ge zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. En het tweede eraan gelijk: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Het is exact wat zichtbaar wordt in de handelingen van Jonathan en David. Hij had God lief, David lief als zichzelf en omgekeerd. Een vriendschap gebouwd op wederzijdse liefde. Dat lees je ook als David later in de tijd moet horen dat Jonathan in de oorlog gesneuveld is. Dan zegt David: ik heb van hem meer gehouden dan van al mijn vrouwen. Er zijn mensen die beweren dat David en Jonathan op grond van deze regel wel een homoseksuele relatie met elkaar gehad moeten hebben. In het telefoongesprek met Peet beweerde hij dat met dit zinnetje de voorstanders van deze gedachte mogelijk een gaatje hebben. Dat was een lastig moment in het telefoongesprek. Uit de mond van Peet is dat een heel opmerkelijk zinnetje. Zelf denk ik aan het verhaal van Uria, die door David wordt uitgenodigd om bij zijn vrouw te slapen na maanden van afwezigheid. Nou, iedereen kent het verhaal. David op slag verliefd op de buurvrouw Bathseba. Het komt tot een zwangerschap. En David denkt, ja, die zwangerschap moet mij eigenlijk niet worden aangewreven. Dan is hij slim, dan haalt hij Uria van het front, hè, waar de legers de wacht houden tegen invallen van buiten, om zogezegd verslag te doen van de oorlog. Uria heeft niet zo gekke veel te melden. Alles, niets neues im Westen. Een beetje, dat is het bericht van Uria. En dan zegt David, nu je hier toch bent, neem een bad. Ga even gezellig bij je vrouw langs. En morgen maar weer eens terug naar het front. In de veronderstelling dat Uria denkt, dat is geweldig. Ik ben in geen maanden bij die fantastisch mooie vrouw geweest. Dat wordt een feestje. En dus komt het tot een geslachtsdaad en dat levert een zwangerschap op, namelijk de zwangerschap die er al is. En David kan zich vervolgens verschuilen achter die ene nacht tussen die beide echte lieden. Maar wat doet Uria? Die gaat op een matje voor de deur van het paleis slapen. Zijn trouw aan de mannen die verreweg ook geen seks kunnen hebben met hun partners, weegt zwaarder dan de huwelijkse moraal met zijn echtgenoten. En dat is ook wel een beetje wat ik ken uit de studie van de oudheid. In de Romeinse cultuur en de Griekse cultuur, in de oudheid, is de vriendschap, de liefde tussen twee mannen van een hogere orde dan die tussen man en vrouw. De hele huwelijkse moraal zoals wij die kennen, en het voorrang om daaraan te geven, is in de oudheid niet bekend. Twee mannen die elkaars vriend zijn, is van een andere, hogere orde dan een man en een vrouw die seks hebben. Het lijkt mij minstens een zo plausibele verklaring voor aard en karakter van de vriendschap tussen deze twee. Geen direct bewijs voor homoseksuele relatie tussen David en Jonathan in elk geval. Een vriendschap kent het karakter van een verbond. Jonathan sluit een verbond met David omdat hij David lief heeft als zichzelf. Daarin geeft hij het beste van zichzelf en maakt hij zichzelf volkomen ondergeschikt aan de rangen en standen. Jonathan is zoon van de koning. David is een herdersknecht, herdersjongen van een eenvoudige knecht uit Bethlehem. Kortom, in die verhouding is er eigenlijk geen enkele sprake van gelijkwaardigheid. Maar Jonathan heft enorme rangen en standenverschil op en schenkt aan David zijn mantel en zijn hele wapenrusting tot aan zijn zwaard. Dat is een heel groot gebaar, daar lees je gemakkelijk overheen. Maar iemand je mantel geven is zoveel als jezelf ontledigen en jezelf cadeau doen aan de ander. De ander in staat stellen jou te zijn. Bij de hele overdracht van profeten in het Oude Testament gebeurt hetzelfde. De vertrekkende profeet legt zijn mantel op de opvolger. En daarmee wordt de opvolger de profeet. De van God gezalfde, gezegende, gekende, die het woord van God meegeeft. Dat gebeurt hier ook. Jonathan geeft zijn mantel en je wapenrusting, dat is zo ongeveer je grote defense, je grote verdediging. Als je dat aflegt, dan maak je jezelf ultiem kwetsbaar. Dan zeg je, je zou me kunnen doden, zoveel vertrouwen heb ik in je met mijn wapentuig. Het gevolg daarvan is dat David vervolgens in het hof rondloopt als een prins. Hij is door de koning eigenlijk opgetild tot de zoon van de koning, een prins. Wanneer David zo populair wordt onder de mensen, besluit Saul David te doden. Net als Herodes dat doet later met zijn familie. Zo ook Saul hier, doodsbenauwd dat hij de troon verliest aan David. Daar hoort Jonathan van dat plan om David te doden. Hij gaat naar zijn vader en hij legt zijn eigen leven voor zijn vader in de waagschaal om maar David eerherstel te bezorgen. Dat gebeurt ook. David wordt in ere hersteld en Saul ziet af van het plan David te doden bij de gratie van de voorspraak van Jonathan. De twee mannen delen emoties, huilen samen, versterken elkaar in het zicht houden op God en zijn verbond, die niet anders wil dan de toekomst en vrijheid van het volk zekerstellen. In 1 Samuel 23 lezen we dat David en Jonathan elkaar voor het laatst ontmoeten. Een ontroerend afscheid tussen twee hartsvrienden. In die laatste ontmoeting van deze twee mannen van God gebeuren belangrijke dingen. In de eerste plaats versterkt Jonathan het geloofsvertrouwen van David. Er is een ongekend verdriet over onmacht en wel moeten vluchten, want het kan niet anders. Pa is gek geworden, je moet weg. Maar weet goed dat onze vriendschap is onverbrekelijk, zolang we samen zicht houden op God die uiteindelijk onze levens, maar ook de toekomst van een volk in zijn hand houdt. En dan doet Jonathan iets bijzonders. Hij erkent bij het afscheid David als zijn meerdere. En dat is wat, want Jonathan heeft aanvankelijk de leiding in die vriendschapsrelatie. Hij neemt elke keer het initiatief, lees je. Zo niet zo verwonderlijk, want hij is de zoon van de koning. David een eenvoudige herdersjongen. Na verloop van tijd komt er verandering in die relatie, in die vriendschap. David wordt steeds meer de dominante figuur. En Jonathan erkent gaandeweg de bijzondere kwaliteiten van David. Accepteert het feit dat hij de eerste was geworden in hun relatie. Hij biedt David het koningschap aan, dat eigenlijk hem toebehoort. Stelde voor om zelf de tweede man te worden in dat koninkrijk. Dat is nogal wat. Dan heb je karakter. Dan durf je in een vriendschap, zeg maar, alles wat jou nog veiligheid zou kunnen bieden in termen van mij. Niets is meer van jou. Alles ligt in handen van die ander. Toch is Jonathan geen watje, geen mietje. Hij is in staat mensen te doden. Maar is ook zo emotioneel en zo loyaal. In de overtreffende trap zou je kunnen zeggen. In de eerste plaats tegenover God. Maar ook tot het uiterste loyaal tegenover zijn vriend. David op zijn beurt beantwoordt die uitzonderlijke vriendschap van Jonathan. Door na de dood van Jonathan zijn zoon Mephibozet op te nemen in zijn gezin. Dus een kreupele jongen, hij kan niet lopen. Gehandicapt in die tijd is ongeveer in een schuurtje achter in de tuin worden weggezet. Dat is in Suriname nu nog wel gebeurd. Om uiteindelijk gewoon het bestaan van dat kind te ontkennen. Zo van, nou ja, het is een kreupel kind, had beter niet geboren kunnen worden. Heeft geen nut voor de samenleving, anders dan straks bedelen almoezen vragen. En Jonathan heeft zo'n kind. En David neemt dat kind op als zijn eigen zoon en overlaat hem met dezelfde egards en prinselijke bevoorrechting, zeg maar, als zijn eigen kinderen. Twee mannen die aan elkaar verbonden waren als twee touwen die samengeknoopt zijn en die ons door hun bijzondere relatie iets laten zien van de rijkdom van vriendschap. Die kwaliteit van vriendschap die deze twee kennen, is werkelijk geluk hebben. Zet mij op het spoor van Jezus van Nazareth als vriend. En wordt het verhaal van David en Jonathan voor mij een spiegelverhaal. Een verhaal waarin je zeg maar opeens dingen terugziet die ook heel erg kenmerkend zijn voor onze relatie met de Heer van onze gemeente. En over bijzondere overeenkomsten opeens in beeld komen. Immers, ook Jezus omarmt de discipelen als zielsverwanten met wie het geheim van het koninkrijk dat is en komt te delen is. Al het mijne is het uwe, zegt Jezus. Zo trekken ze als rabbischool 3 jaar samen op. En zoals bij Jonathan, zoon van de koning, ook hier een proces van de geleerde rabbi, ondergeschikte ongeletterden, naar een moment waarop Jezus zijn koninkrijk overhandigt aan degene die er mogelijk het beroerdste karakter voor heeft, maar desondanks in de adelstand wordt verheven, Petrus. Ook daar is het Jezus die zijn mantel aflegt en bij de kruisiging een mantel opgehangen krijgt, die van het koningschap, maar dan om hem te bespotten. Maar daarvoor heeft hij al alles afgelegd wat van hem is en overgedragen aan de discipelen. Ook de vriendschap van Jonathan en David heeft het karakter van een verbondsrelatie, zei ik. Ze zijn elkaar verknoopt, worden met z'n drieën een drievoudig snoer die niet makkelijk te verbreken is, tot over de grenzen van de dood consequenties kent en zo tijdloos, ja, eeuwig wordt. Nou, precies dat gebeurt straks aan de tafel van de Heer. Dit brood, deze beker, zijn het nieuwe verbond dat ik met jullie sluit. Ook de tafel van de Heer garandeert de blijvende relatie. Ook nadat we van elkaar gescheiden zullen raken. En borgt de zekerheid dat op een dag er een dag komt waarop alle dingen nieuw zullen zijn, tranen ons van de ogen worden gewist, licht en luister ons omgeven. Omdat de dingen heel zijn. Levens niet anders dan tot hun doel kunnen komen en tot hun bestemming kunnen komen, omdat doel missen, de zonde, niet meer wordt gekend. Ach, dat levert saai, maar louter goed nieuws op. En ik realiseer me dat er op dit moment gezinnen in Drachten zijn die het graag zouden omarmen, om dan het moeten dealen met de dood of het geweld van je kind niet meer wordt gekend. Vandaag, op deze eerste zondag van 2020, leggen we verantwoording af van die ultieme vriendschap, wanneer we er letterlijk van gaan proeven. Weten we ons vrienden van hem die zijn leven gaf voor die kwaliteit van vriendschap, waarin er van ons wordt gehouden met een liefde die de eros en de philia, het Griekse woord voor vriendschap, overstijgt, want van de kwaliteit van agape is. Agape is de manier waarop God van ons kan houden. Wij worden opgenomen in die goddelijke manier van houden van. Opgenomen in de koinonia, het deelgenootschap in het heil van Christus, plaatst ons, kleine gemeente Elim, als lotgenoten en vrienden naast elkaar. Als reizigers en metgezellen. Omgeven en vergezeld van een liefde en vriendschap die geen ander einde kent dan in het licht van het licht der wereld. Kom, zie de tafel u bereid. Amen.